Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma dat u op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Vandaag staan wij, zoals beloofd, voor een laatste keer stil bij de apostolische reis van de paus naar Roemenië, die doorging van vrijdag 31 mei tot en met zondag 2 juni. Normaal blikken we in deze aflevering terug op de generale audiëntie, dus dat zou die van woensdag 5 juni moeten zijn, maar ook daar heeft de paus zelf een terugblik gegeven op die apostolische reis. Dus in die zin kunnen we ons daar vandaag volledig op concentreren. Alvorens af te reizen naar Roemenië, verspreidde de paus een videoboodschap gericht aan het volk van Roemenië.
Cari fratelli e sorelle di Romania, mancano ormai pochi giorni al viaggio.
Wij bevinden ons een paar dagen voor de reis die mij onder u zal brengen. Deze gedachte brengt me vreugde en ik zou jullie graag mijn hartelijkste groeten willen overbrengen. Ik kom naar Roemenië, een mooi en verwelkomend land, als een pelgrim en broeder. En ik dank de president en de andere autoriteiten van de natie om mij uit te nodigen en voor hun volledige samenwerking. Ik ervaar nu reeds de vreugde van de ontmoeting met de patriarch en de permanente synode van de Roemeens-Orthodoxe Kerk, als ook de verschillende herders en de katholieke gelovigen. De banden van het geloof die ons verenigen, dateren van in de tijd van de apostelen, in het bijzonder de band tussen Petrus en Andreas, zo vertelt ons de traditie die het geloof naar jullie land heeft gebracht. Broeders door het bloed deelden ze deze broederband eveneens door het vergieten van hun bloed voor de Heer. En er zijn zoveel martelaren onder jullie geweest, zelfs in recente tijden, zoals de 7 Grieks-katholieke bisschoppen die ik met veel vreugde zalig zal mogen verklaren. Waar zij voor geleden hebben, tot het moment zelfs waar ze hun leven hebben gegeven, is een nalatenschap die te kostbaar is om ze te doen vergeten. En het is een gemeenschappelijke nalatenschap die ons oproept ons niet afzijdig te houden van onze broeders en zusters waarmee we deze delen. Ik kom naar jullie toe om samen op weg te gaan. We gaan samen op weg wanneer we leren om onze wortels en familie te bewaren, wanneer we zorg dragen voor de toekomst van onze kinderen en voor de broeder of zuster die naast ons staat, wanneer we voorbij angst en verdachtmakingen gaan, wanneer we de obstakels die ons van elkaar gescheiden houden laten vallen. Ik weet dat velen intensief bezig zijn met de voorbereiding van mijn bezoek en ik dank jullie van harte. Ik verzeker jullie allen van mijn nabijheid in gebed en ik geef u mijn zegen en ik vraag u alstublieft om voor mij te bidden. Arrivederci. Op vrijdag 31 mei was het dan zover en nam de paus het vliegtuig om 7:50 vanuit Rome richting Boekarest. Aan boord begroette hij de journalisten die met hem meereisden en zo begon deze apostolische reis. Om 11:30 arriveerde zijn vliegtuig in Boekarest, waar een officiële verwelkoming volgde door onder meer de president van Roemenië, de heer Klaus Ioannis, die vergezeld werd door zijn echtgenote Carmen Lazurca. Ook was er een vertegenwoordiger van de Roemeens-Orthodoxe Kerk aanwezig, die hartelijk door de paus werd begroet. Verder begroette de paus natuurlijk ook de katholieke bisschoppen. Van de luchthaven ging het vervolgens naar de ingang van het Cotroceni-paleis, de residentie van de president, waar de paus, uiteraard ook als staatshoofd van Vaticaanstad, werd verwelkomd. Dat werd gevolgd door een privéontmoeting met de president, als ook met de eerste minister van Roemenië, Viorica Dăncilă. Om 1 uur in de namiddag dan volgde een ontmoeting met de burgerlijke autoriteiten en het corps diplomatiek. Daar zei de president van Roemenië het volgende.
O mare bucurie pentru mine, ca în calitate de președinte al României și în numele tuturor românilor, să vă primesc la București, la Palatul Cotroceni și să vă urez bun venit în România.
Het is een grote vreugde voor mij als president van Roemenië en in naam van alle Roemenen u in Boekarest te mogen ontvangen in het Cotroceni-paleis en om u te zeggen welkom in Roemenië. Zoals u reeds in een eerdere aflevering kon horen, weet u dat Roemenië tientallen jaren vreselijk heeft geleden onder het communistische regime en onder golven van emigratie. Daarbovenop heeft armoede ertoe geleid dat maar liefst 14% van de bevolking geëmigreerd is in de afgelopen 30 jaar. De paus sprak dan ook over deze schrijnende situatie in zijn eerste toespraak van deze reis.
Pensare ai fratelli e le sorelle che sono all'estero è un atto di patriottismo, è un atto di fratellanza. È un atto di giustizia. Continuate a farlo.
Ik denk aan alle broeders en zusters die in het buitenland verblijven. Dit is een daad van patriotisme, een daad van broederschap. Het is een daad van rechtvaardigheid. Laten we dit dan ook blijven doen. De paus gaf hen vervolgens een boodschap van hoop. Hij bracht de verwezenlijkingen van het volk in herinnering sinds de val van het communisme, zoals het vergroten van de vrijheid en de vestiging van de democratie. Hij zei echter ook dat het land zijn mentaliteit dient te veranderen.
Per affrontare i problemi di questa nuova fase storica, per individuare soluzioni efficaci e trovare la forza per applicarle, occorre far crescere la positiva collaborazione delle forze politiche, economiche, sociali, spirituali. È necessario camminare insieme. Si tratta infatti di sviluppare insieme alle condizioni materiali l'anima del vostro popolo.
Om de problemen van dit nieuwe hoofdstuk van de geschiedenis aan te pakken, om effectieve oplossingen te onderscheiden in en de kracht te vinden om deze in te voeren, daarvoor is betere samenwerking nodig door alle politieke, economische, sociale en spirituele krachten. Het is nodig om samen op weg te gaan. Het vraagt niet enkel de ontwikkeling van de materiële omstandigheden, maar van de ziel van uw volk. Niet toevallig gebruikt de paus hier die woorden, het is nodig om samen op weg te gaan, want dat was ook het motto, de slagzin van deze apostolische reis. De paus zei dat eenheid onder de sociale actoren onderling vraagt om offers en creativiteit. Na het slot van deze ceremonie kreeg de paus de mogelijkheid om voor een eerste keer de primaat van de Roemeense Orthodoxe Kerk, patriarch Daniel, te begroeten. Tijd om even stil te staan bij de grootste kerk van Roemenië en de leider ervan. De Roemeense Orthodoxe Kerk maakt deel uit van de zogeheten Oosters-Orthodoxe Kerken. De Roemeense Orthodoxe Kerk behoort dus tot een van de kerken die in het grote schisma van 1054 de banden met Rome verbrak en zich verbond met de patriarch van Constantinopel. In het jaar 1864 pas zou de Roemeense Orthodoxe Kerk zich autocefaal verklaren, wat zoveel betekent dat ze onafhankelijk werden van het patriarchaat van Constantinopel qua bestuurlijke organisatie, maar voor de benoeming van bisschoppen nog afhankelijk waren van het patriarchaat. Men kan het een beetje vergelijken met de verhouding tussen de Oosters-Katholieke kerken en de paus. De uitbreiding van het grondgebied van Roemenië ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog had natuurlijk ook tot gevolg dat de bevolking toenam en zodoende werd de kerk de tweede grootste Oosters-Orthodoxe kerk ter wereld. Deze kerkgemeenschap wordt dus geleid door een patriarch die gekozen wordt door de permanente synode. Momenteel is dat patriarch Daniel Thiobetea, die op 22 juli 1951 werd geboren. Zijn officiële titel luidt aartsbisschop van Boekarest, metropoliet van Muntenië en Dobrogea, locum tenens van de troon van Caesarea van Cappadocië, patriarch van Roemenië. Na zijn lagere en middelbare studies begon hij zijn studie in de theologie, met een specialisatie in het Nieuwe Testament. In de periode van 1974 tot 1976 heeft hij onder meer gestudeerd aan het Theologische Instituut in Boekarest. En hij heeft ook in het buitenland gestudeerd, onder meer aan de Protestantse Theologische Faculteit van de Universiteit voor Menswetenschappen in Straatsburg, dat was 2 jaar, en vervolgens nog eens 2 jaar aan de Albert Ludwig Universiteit in Freiburg am Breisgau, aan de Katholieke Theologische Faculteit. Uiteindelijk zou hij aan de Universiteit van Straatsburg een doctoraat behalen in de theologie. Tussen 1980 en 1986 deed hij dienst als professor aan het Ecumenisch Instituut in Zwitserland en van 86 tot 88 was hij er adjunct-directeur. In 1987 koos hij voor het kloosterleven en kwam onder de spirituele vleugels terecht van de gekende archimandriet Kleopaili. In 1992 werd hij professor theologie in Iasi, vervolgens patriarchaal raadgever en directeur van de afdeling voor hedendaagse theologie en ecumenische dialoog van het Roemeense patriarchaat. Hij werd bisschop van Timisoara in 1990 en 3 maanden later metropoliet van Moldavië en Bukovina. En uiteindelijk werd hij dus gekozen tot patriarch van de Roemeens-Orthodoxe Kerk op 12 september 2007. De paus had dus eerst een privéontmoeting met de patriarch en vervolgens met de bisschoppen die deel uitmaken van de permanente synode. Ze voerden hun gesprekken onder een gedenkplaat die herinnert aan het bezoek van de heilige paus Johannes Paulus II. En de patriarch bracht onder meer te sprake dat hij zich verbonden voelde met hem, daar ze beiden de gruwel van het communistische regime hadden gekend. De paus sprak zelf ook over dat bezoek. Hij benadrukte dat het moment waarop het communistische regime de christenen vervolgde en executeerden, zij geen onderscheid maakte of het nu ging over katholieken of orthodoxen. Het is het bloed van het martelaarschap die de twee belijdenissen bindt, aldus de paus.
Ciò per cui hanno sofferto fino a offrire la vita è un'eredità troppo preziosa per essere dimenticata o disonorata. È un'eredità comune che ci chiama a non prendere le distanze dal fratello che la condivide.
Dat wat ze hebben geleden tot op het punt van het geven van hun leven is een te kostbare nalatenschap om deze verloren te laten gaan. Het is een gedeelde nalatenschap die ons oproept om dicht te blijven bij onze broeders en zusters waarmee we deze delen. U herkent een enkele woorden uit de videoboodschap die de paus voor de apostolische reis had gezonden. De paus stelde ook verder voor om symbolisch samen op weg te gaan als christenen, om de uitdagingen en de bedreigingen van een cultuur van de angst het hoofd te bieden.
Abbiamo bisogno di aiutarci a non cedere alle seduzioni di una cultura dell'odio, di una cultura individualistica, che forse non più ideologica come ai tempi della persecuzione ateista, è tuttavia più suadente e non meno materialista. Essa presenta spesso come via di sviluppo ciò che appare immediato e risolutorio, ma in realtà è indifferente e superficiale.
We moeten elkaar helpen om niet toe te geven aan de verleidingen van een cultuur van haat en individualisme die, misschien niet langer ideologisch, zoals in de tijd van de atheïstische vervolging, doch overtuigender en niet minder materialistisch is. Vaak lijkt het een weg te tonen naar ontwikkeling die onmiddellijk en beslissend lijkt, maar in werkelijkheid onverschillig en oppervlakkig is. De patriarch liet zijn goedkeuring blijken door een hartelijk applaus. Er werden ook geschenken uitgewisseld en de patriarch kreeg een kopie van de Codex Pauli. Het is een compilatie van de geschriften van de heilige Paulus. De patriarch gaf hem op zijn beurt onder meer een herdenkingsmedaille die herinnerde aan de inauguratie van de nieuwe kathedraal. Nu, dit lijken eenvoudige gebaren, maar ze zijn beladen met symboliek en belangrijk. Zo zijn er nog heel wat onopgeloste spanningen tussen de katholieke kerk en de Roemeens-orthodoxe kerk. Bijvoorbeeld het feit dat zij bepaalde parochies, die hen door de communisten werden gegeven en die van oorsprong katholiek waren, nog steeds niet hebben teruggegeven aan de katholieke kerk. Om 5:00 in de namiddag bracht de paus een bezoek aan de indrukwekkende nieuwe orthodoxe kathedraal. Bij de ingang van de kathedraal begroette de paus de aanwezigen in het Roemeens. En wanneer hij door het schip liep, werd hij vergezeld door patriarch Daniël, te midden van de plechtige liturgische gezangen. De kathedraal is onlangs gebouwd. Ze werd in november 2018 ingehuldigd. En de werkzaamheden zullen compleet voltooid zijn in 2024. De patriarch herinnerde eraan dat de heilige paus Johannes Paulus II maar liefst $200.000 heeft gedoneerd om te kunnen helpen bij de bouw van de kathedraal. En dat zij dat geld voor de klokken hebben gebruikt. Hij bedankte ook de katholieke kerk voor het beschikbaar stellen van meer dan 400 huizen voor orthodoxe Roemenen in verschillende Europese landen. Om deze reden maakte de patriarch een gebaar dat ongezien was. Hij liet de paus en alle aanwezige katholieken in de orthodoxe kathedraal in het Latijn het Onze Vader bidden. Daarnaast kreeg de paus een icoon van de heilige Andreas, de broer van Petrus. En paus Franciscus die herinnerde aan een van de fundamentele leerstellingen van het Onze Vader, de broederlijkheid. En daarom waarschuwde hij opnieuw voor een verleiding die de christenen van verschillende belijdenissen bedreigt.
Aiutaci, Padre, a prendere sul serio la vita del fratello. A fare nostra la sua storia. Aiutaci, Padre, a non giudicare il fratello per le sue azioni e i suoi limiti, ma ad accoglierlo prima di tutto come figlio tuo. Aiutaci a vincere la tentazione di sentirci figli maggiori, che a forza di stare al centro dimenticano il dono dell'altro.
Help ons, Vader, om onze broeders en zusters serieus te nemen, om van hun geschiedenis onze geschiedenis te maken. Help ons, Vader, om onze broeders en zusters niet te oordelen op hun daden en hun beperkingen, maar om hen als uw zonen en dochters te verwelkomen. Help ons de verleiding te overwinnen, om ons te gedragen als de oudere broer, die zich zozeer om zichzelf bekommerde, dat hij de gaven van de ander vergat. En daarna werd dus in de orthodoxe kathedraal voor het eerst in het Latijn het Onze Vader gebeden. En werden er ook katholieke liederen gezongen. Dit is een echt een, ja, zeg maar een gunst die de patriarch verleent. Normaal is dit werkelijk ondenkbaar. En dat moeten we toch aangeven aan paus Franciscus, dat zijn stijl, zijn manier waarop dat hij deze ecumenische dialoog aangaat met andere kerkgemeenschappen, dat is toch zeer opvallend hoe hij erin slaagt om, zeker bij orthodoxen, zeg maar, in de smaak te vallen, in de zin dat de orthodoxen bereid zijn om hem te ontvangen, maar bepaalde gebaren te stellen die misschien wel voorzichtige toenaderingen zijn van deze kerkgemeenschappen en de katholieke kerk naar elkaar toe. En dat is toch werkelijk een grote verdienste van paus Franciscus, dat we in dit hele pontificaat ook hebben gezien, iedere keer weer opnieuw, de mogelijkheid om zich heel, ja, nederig op te stellen, maar met een gepaste nederigheid. Hij is zich zeker goed bewust van het feit dat hij de opvolger is van de heilige apostel Petrus, maar wanneer hij dan orthodoxen ontmoet, en hij blijft dat ook benadrukken, die het geloof hebben leren kennen door de broer van de heilige Petrus, zeg maar, de heilige Andreas, wel, dan ervaart hij ook die broederband en benadrukt hij die steeds opnieuw. Dat merken we ook in dit bezoek aan de patriarch van de Roemeens-Orthodoxe Kerk. Uiteindelijk werden ook orthodoxe liturgische liederen, typisch voor Roemenië, gezongen. En werd het Onze Vader opnieuw in het Roemeens gebeden. Vervolgens liepen de paus en de patriarch samen naar buiten en namen afscheid. Om 17:50 heeft de paus dan de heilige mis gecelebreerd in de Sint-Jozefskathedraal. Zij brengt eerst een ecumenisch bezoek aan het patriarchaat van de Roemeens-Orthodoxe Kerk. En natuurlijk was er ook een ontmoeting met de katholieke gemeenschap. Deze keer in een kathedraal die toegewijd is aan de heilige Jozef. Omdat het moment was van het feest van de visitatie van Maria en haar nicht Elisabeth, sprak de paus over de moeilijke wegen die veel vrouwen bewandelen in het leven, net zoals onze heilige moeder.
Contemplare Maria ci permette di rivolgere lo sguardo a tante donne, madri e nonne, di questa terra che con sacrificio e nascondimento, abnegazione e impegno plasmano il presente e tessono i sogni del domani. Donazione silenziosa, tenace, inosservata, che non teme di rimboccarsi le maniche e caricarsi di difficoltà sulle spalle per portare avanti la vita dei propri figli e dell'intera famiglia, sperando contro ogni speranza.
Maria contempleren stelt ons in staat om onze blik te richten op die vele vrouwen, moeders en grootmoeders van deze landen, die door hun stille offers, toewijding en zelfverloochening het heden vormgeven en de weg bereiden voor de dromen van morgen. Die stille vrouwen die niet bang zijn om de mouwen op te stropen en voortwaarts te gaan voor hun kinderen, voor hun eigen gezinnen en families, hopen tegen alle hoop in. Hij gebruikte de passage om de relatie tussen jongeren en ouderen te verklaren, want Elisabeth was veel ouder dan de heilige maagd Maria.
Così giovani e anziani si incontrano, si abbracciano e sono capaci di risvegliare ognuno il meglio dell'altro. È il miracolo suscitato dalla cultura dell'incontro, dove nessuno è scartato né etichettato, al contrario, dove tutti sono ricercati perché necessari per far trasparire il volto del Signore. Non hanno paura di camminare insieme e quando questo succede Dio arriva e compie prodigi nel suo popolo.
Hier ontmoeten jong en oud elkaar, omhelzen en wekken het beste in elkaar op. Het is een wonder van de ontmoetingscultuur, waar niemand wordt weggegooid of in een hokje wordt gestopt, maar iedereen wordt gezocht. Dat is omdat het nodig is om het gezicht van de Heer te onthullen. We zijn niet bang om samen op weg te gaan. En als dit gebeurt, dan verschijnt God en doet Hij wonderen voor zijn volk. De paus herinnerde eraan dat God bij de mensen is. Iets wat altijd een reden tot vreugde zou moeten zijn.
Senza gioia restiamo paralizzati, schiavi delle nostre tristezze. Spesso il problema della fede non è tanto la mancanza di mezzi o di strutture, di quantità, nemmeno la presenza di chi non ci accetta. Il problema della fede è la mancanza di gioia. La fede vacilla quando ci si barcamena nella tristezza e nello scoraggiamento.
Een belangrijke boodschap voor een gemeenschap van gelovigen die het gewoon zijn eigenlijk om vervolgd te worden. De gruwel van het communisme, maar ook eens dat het communisme verdwenen was, dan is het nog niet eenvoudig. En de paus die geeft hier eigenlijk een heel belangrijke boodschap. Niet enkel aan die mensen, maar ook aan ons. Want ja, ook wij ervaren vervolging. Recent verscheen er nog een artikel, een onderzoek dat duidelijk aantoont dat christenen de meest vervolgde groep zijn ter wereld. Dus de mensen die het meest vervolgd worden omwille van hun geloof. En ja, ook u zal misschien al momenten hebben meegemaakt waar u wordt geconfronteerd met het feit dat christen zijn automatisch bijna betekent dat er vervolging aan te pas komt. De paus zei hier het volgende. Zonder de vreugde blijven wij verlamd, als slaven van ons verdriet. En vaak heeft een probleem in het geloof weinig te maken met een gebrek aan middelen en structuren, van kwantiteit, nog met de aanwezigheid van hen die ons niet aanvaarden. Het probleem van het geloof heeft eigenlijk werkelijk te maken met een gebrek aan vreugde. Het geloof zal aarzelend groeien wanneer men slechts in droefheid en ontmoediging vervalt. En ook, we horen hier aan de telefoon bij Radio Maria of via e-mail of via andere kanalen, wanneer we contact hebben met mensen die lijden, die het moeilijk hebben, inderdaad ook soms dat mensen daaraan vasthangen. Slaven van ons verdriet, noemt Paus Franciscus het. Mogen de vreugde van Christus uw deel worden. Want als we die vreugde uitdragen, of het nu in Roemenië is, of hier in onze Vlaamse streken, dan mogen we er zeker van zijn dat die vreugde aanstekelijk is. Als die vreugde van Christus komt, dan kunnen wij op deze wijze het best evangeliseren. Door die vreugde te brengen bij anderen. En niet zomaar een vreugde van ik doe iets goed of we zijn goed bezig, want we zijn goede mensen en we doen goede dingen. Nee, werkelijk de aanwezigheid van Christus in u. Omdat u als dochter, als zoon van de Vader, aangenomen door Jezus Christus, in hem gelooft. En tenslotte heeft Paus Franciscus de Roemenen ook uitgenodigd om een cultuur van ontmoeting op te bouwen, die hun land nodig heeft om de onverschilligheid en de verdeeldheid te bestrijden. Wel, geen betere persoon om deze genade af te smeken, dat is de voorspraak van de heilige maagd Maria, die zelf ook veel moeilijkheden heeft gekend in haar leven en die Jezus is gevolgd tot het uiterste toe. We gaan zo meteen verder met de tweede en derde dag van deze apostolische reis van Paus Franciscus naar Roemenië, maar bidden eerst samen met hem het Regina Caeli. Daarna komen we bij u terug en zullen wij een overzicht geven van de reis van de paus op zaterdag 1 en zondag 2 juni Dat is voor zo dadelijk. Bidden we eerst samen het Regina Caeli.
Regina Caeli letari, alleluia.
Tuia qui meruisti portare, alleluia.
Resurrexit sic ut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
Tuia resurrexit Dominus vere, alleluia.
Oremus Deus, qui per resurrectionem Fili Tui, Domini nostri Jesu Christi, mundum letificare degnatus es, presta quesumus, per eius genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque nusque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece celum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, mag ik u opnieuw van harte welkom heten in het programma Radio Vaticaan. We gaan verder met het verslag van de apostolische reis van Paus Franciscus naar Roemenië. Ondertussen waren wij aangekomen aan de tweede dag, zaterdag 1 juni. Dan vertrok hij om 9:30 naar Bacău, waar hij om 9:50 aankwam. Daar celebreerde hij de heilige mis in het belangrijkste mariale heiligdom van Roemenië, dat van Sumuleu Ciuc. Vervolgens vloog hij per helikopter naar Iasi om er een bezoek te brengen aan de kathedraal van Onze Lieve Vrouw, koningin van Iasi, en volgde er een ontmoeting met jongeren en gezinnen. Om 7:00 vloog hij terug naar Boekarest, waar hij om 8:00 aankwam. Toch een iets rustiger programma voor die tweede dag, dat was ook wel nodig, want die eerste dag, dat was een hele drukke dag. We mogen niet vergeten dat de paus een zeer gezegende leeftijd heeft. Gelukkig de Heilige Geest voorziet hem van de nodige energie en kracht om dit steeds maar weer te doen. En dat in tijden waar vele mensen zich zorgen maken over hoe lang ze nog zullen moeten werken, wel, de paus doet gewoon rustig verder. Maar goed dat hij dus die tweede dag een beetje een kalmer ritme kon aannemen. Op zondag 2 juni dan, dat was de laatste dag van de apostolische reis, vertrok de paus vanuit Boekarest naar Sibiu om 9:00 om daar 9:40 aan te komen. En om 11:00 volgde het belangrijkste gebeuren, zeg maar, van deze reis. We moeten teruggaan naar 15 mei 1948. Het communistische regime in Roemenië begint in het Vrijheidsveld in Blach in Transsylvanië met een gruwelijke vervolging van de christenen. Op die dag eist de overheid dat de Grieks-Katholieken hun geloof opgeven en zich aansluiten bij de orthodoxe kerk om hen zo van Rome te scheiden. Maar de meerderheid weigert. En zo begint een van de donkerste momenten in de geschiedenis van de Rooms-Katholieke kerk in Roemenië. De regering nam al hun bezittingen in beslag, zette de bisschoppen en de priesters gevangen. Maar natuurlijk werden er ook vele christenen gemarteld en uiteindelijk ook gedood. Meer dan 70 jaar later, op diezelfde plaats, vierde paus Franciscus de zaligverklaring van 7 bisschoppen die in die tijd gemarteld werden, tussen 1950 en 1970. Ze werden gevangen genomen en onderworpen aan de gruwelijkste vormen van marteling en vernedering. Deze officiële formule, uitgesproken door de paus, maakte van deze 7 bisschoppen zaligen in de ogen van de kerk door hun martelaarschap.
Beatorum nomine impostum appellerum, atque dia secunda mensis iuni in locis et modis iuris statutis quotanis celebrari possen, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
In zijn homilie herinnerde de paus aan de pijnlijke tijden waarin de ideologie voor het recht op leven van de mensen werd gesteld.
I nuovi beati hanno sofferto e sacrificato la loro vita opponendosi a un sistema ideologico illiberale e coercitivo di diritti fondamentali della persona umana. In quel triste periodo la vita della comunità cattolica era messa a dura prova dal regime dittatoriale e ateo.
De nieuwe zaligen leden en gaven hun leven om zich zo te verzetten tegen een ideologisch systeem dat de fundamentele rechten van de mens onderdrukte. In die tragische periode werd het leven van de katholieke gemeenschap zwaar op de proef gesteld door een dictatoriaal en atheïstisch regime. De paus wilde vooral het voorbeeld dat deze martelaren hebben gegeven benadrukken. Ze zijn niet gestorven op een wijze waarop dat ze hun vervolgers zouden haten, maar met een grote barmhartigheid voor hen.
Eloquente quanto ha dichiarato durante la prigionia il vescovo Giulio Hossu. Dio ci ha mandato in queste tenebre della sofferenza per donare il perdono e pregare per la conversione di tutti. Queste parole sono il simbolo e la sintesi dell'atteggiamento con il quale questi beati nel periodo della prova hanno sostenuto il loro popolo nel continuare a confessare la fede senza cedimenti e senza ritorsioni.
De woorden die bisschop Giulio Hossu tijdens zijn gevangenschap sprak, zeggen alles. God heeft ons in deze duisternis van lijden gezonden om vergeving te schenken en te bidden voor de bekering van allen. Deze woorden zijn het symbool en de synthese van de houding van deze zaligen ten tijde van zulke beproevingen. Zij ondersteunden hun volk in de belijdenis van het geloof, zonder compromissen of vergeldingsacties. Paus Franciscus waarschuwde ook voor het gevaar van nieuwe ideologieën van onze tijd die de cultuur en de maatschappij willen koloniseren.
Colonizzazioni ideologiche che disprezzano il valore della persona, della vita, del matrimonio e della famiglia e muoiono con proposte alienanti ugualmente atee come nel passato, in modo particolare ai nostri giovani e bambini, lasciandoli privi di radici da cui crescere. E allora tutto diventa irrilevante se non serve ai propri interessi immediati e induce le persone ad approfittare dalle altre e a trattarsi come meri oggetti.
Het zijn sterke woorden. Ik ga ze proberen om helemaal letterlijk te vertalen en kort te duiden. Want de paus zegt hier: vormen van ideologische kolonisatie, het is een term die hij in het begin van zijn pontificaat is beginnen gebruiken en die meerdere keren teruggekomen is, in het bijzonder ook tijdens apostolische reizen. Dus vormen van ideologische kolonisatie die de persoon, het leven, het huwelijk en de familie devalueren. Dus het gaat uiteraard over die ja, wat heikelere thema's waar paus Franciscus ja, eigenlijk heel regelmatig over spreekt, maar waar dat de mainstream media zeer weinig tot geen aandacht aan besteedt. De wijze waarop paus Franciscus hier tegen strijdt, dan gaat het natuurlijk inderdaad over die zaken als abortus, euthanasie. Het gaat ook over wat hij dan verder zegt, hè, bovenal met vervreemdende voorstellen die even atheïstisch zijn als die uit het verleden, die onze jongeren en kinderen schaden en hen zonder wortels achterlaten waaruit ze kunnen groeien. De paus heeft al verschillende keren, ondanks het feit dat hij uiteraard verwelkomend is voor iedereen en de kerk dat ook is voor iedereen, zich uitgesproken tegen onder meer de genderideologie en dergelijke meer. Dus het is toch wel een stevige stelling opnieuw van paus Franciscus. Hij zegt, ja, als we dit doen, dan wordt alles irrelevant. Tenzij het onze onmiddellijke belangen dient. Mensen worden ertoe gebracht om van anderen te profiteren en ze te behandelen als objecten. En daarom heeft de paus de strijd tegen deze nieuwe ideologieën aangemoedigd, zodat ze de maatschappij niet zouden binnendringen. En hij nodigde broederschap en dialoog uit voor elke vorm van verdeeldheid. Voor zijn vertrek leidde paus Franciscus de voordracht van het Regina Coeli en gaf hij meer dan 70.000 pelgrims die aan deze zaligverklaring deelnamen, de zegen. Er volgde een lunch met het pauselijk entourage en nog een belangrijke ontmoeting met de Roma-gemeenschap in Blasch. Dat gaat over de Roma-zigeuners, die niet enkel in Roemenië, maar ook in andere landen die in die streken zich bevinden, toch wel heel vaak gediscrimineerd worden en vormen van mishandeling en misbruik ondergaan. En de paus heeft zich eigenlijk willen verontschuldigen in naam van de kerk ook voor deze praktijken. Vervolgens is hij per helikopter naar de luchthaven van Sibiu teruggevlogen en is hij van daaruit vertrokken terug richting Rome, waar hij om 6:15 in de avond terug arriveerde. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, bent u weer helemaal op de hoogte van wat paus Franciscus gezegd en gedaan heeft in Roemenië tijdens deze apostolische reis die plaatsvond van 31 mei tot en met 2 juni. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. Ik hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma. Dan houden wij u op de hoogte van het reilen en zeilen in het Vaticaan en de gebeurtenissen in het leven van paus Franciscus. We besluiten ook vandaag uiteraard met de Vaticaanse hymne. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.